Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie. Oké, ik ben, het is lang geleden dat ik zo zenuwachtig ben geweest. En dat is echt het woord voor een gesprek. De man die tegenover mij zit, ken ik inmiddels goed. Is een graag geziene koekeroe gast. Normaal gesproken zit ik hier met een kaartje vol vragen. Nou, voor de mensen die in beeld hebben, die zien het. Het is eigenlijk een leeg kaartje wat ik hier wel heb gelegd om eventueel dingen op te schrijven. Ik zeg niet dat het onvoorbereid is, maar het is gewoon even anders dan anders. Maar nogmaals, ik ben blij dat hij er is, want hij is hier.
Ik ben ook blij om hier te zijn.
Vaak aan tafel geweest, Robert Bridgman. jij hebt een boek geschreven, een spirituele roman. De laatste Qatar is net uit. Misschien hebben mensen al gezien dat het gelanceerd is, want het is overal goed opgepakt. En ik weet het ook wel van jou, dat het, laat ik het niet gelijk een fetish noemen. Het is een hobby. Dat is misschien een betere uitdrukking. Maar dan zie ik jou weer met een foto met een lampje op je kop. En dan ben je weer in een of andere grot gegaan, zie ik op social media. Dat is al een tijd aan de hand. Nou ja, laat ik daar gewoon mee beginnen. Wanneer is jouw fascinatie voor de Qataren ontstaan?
Nou, voor de Qataren, laten we het nog iets breder trekken. Verloren beschavingen. En de geschiedenis van de mensheid. Ja. Dat is waar dit over gaat. En vooral wat het betekent voor ons nu, in deze tijd. En dat is een fascinatie die ik al als kind had, waar ik enorm mee bezig was. Ik was 19, toen vloog ik voor het eerst over de Nazca Lines in Peru. Hè. Daar heb je de hele grote tekeningen in de woestijn, waarvan niemand weet hoe dat kan, want er waren toch geen vliegtuigen. Machu Picchu, al die Inca-steden en dergelijke. En dat is eigenlijk mijn hele leven bij me gebleven. Ik heb sowieso een fascinatie voor geschiedenis. Er is een soort... Ja, de moderne geschiedenis stopt 6000 jaar geleden. Dan zeggen we, de Egyptenaren en de Sumeriërs, die waren er opeens. Die hadden opeens steden en taal en boeken en geschriften. Ja. En daarvoor was er niks. Liepen we allemaal in berenvellen rond. Maar dan blijkt dat het helemaal niet waar is. En dan blijkt dat, en dat komt ook terug uit wetenschap. Want ik ben dan toch altijd wel aan het kijken, wat zeggen archeologen ervan en wetenschappers. En dan blijkt dat dus ook uit wetenschap te komen. Maar daar komen we zo wel op. Ja. Die Qataren, die heb ik voor het eerst ontdekt toen ik in 2008 onderzoek was aan het doen naar de Gnosis. En de Gnosis, dat is eigenlijk het oorspronkelijke christendom. En dus dat wat, we kennen natuurlijk allemaal Jezus, we kennen allemaal de Bijbel.
Ja.
Maar die Bijbel, die is pas later geschreven. En de katholieke kerk is pas in 325 na Christus
Precies, niet ontstaan. In het jaar nul, wat misschien logisch voelt. Maar precies, zo, dat precies. Is niet zo,
dus Jezus was helemaal geen christen. En het is een soort van algemene oerwijsheid die al bestond eigenlijk voordat hij geboren was. Hè? Ja. En dat noem je de gnosis. Dat betekent kennis in het Grieks. En die gnosis vind ik fascinerend, want het gaat over de bron. Dat gaat over waar we allemaal vandaan komen. De bron in onszelf. Hè? De gnostici die zeggen, er is dus geen God buiten jezelf. Er is een licht in jezelf. Die God die zit alleen maar diep van binnen.
Wij zijn God.
Ja, we zijn allemaal stukjes daarvan. Ja,
exact.
Dat heeft dan, ik ben, of je boeddha natuur, of je goddelijke vonk wordt het ook wel genoemd. Nou, ik vond het toen al fascinerend. Dus in 2008 was ik op onderzoek naar, wie waren dat dan? En wat deden ze dan? En waar woonden ze dan? En toen kwam ik die Qataren tegen. En dit is misschien wel de laatste verloren beschaving in de geschiedenis. Want niemand kent het verhaal van de Qataren. En ik weet dat er een journalist was die in de jaren 70... op Hilversum 3 een item zou doen over de Qataren. Er was een man die zou er komen praten.
In dat mooie programma, hoor. Welk programma? De zwarte...
Dat weet ik niet, welk programma dat was.
Ja.
Maar dat nog afgeketst werd, omdat de lokale vertegenwoordiger van de kerk het niet mee eens was, dat het verhaal verteld werd. Dit is een verhaal. Dit gaat over mensen die de bron al hadden gevonden. Heel vergelijkbaar met wat boeddhisten in zichzelf vinden tijdens de meditatie, maar op een andere manier. En het is een verhaal wat dus verdwenen is in de geschiedenis. En wat ons ontzettend veel kan leren en wat zo bijzonder is, en daar ga ik straks over vertellen, is dat deze mensen die wij de Qataren noemen, die zijn 700 jaar geleden aan hun einde gekomen. Dus zit je in de middeleeuwen, hè, 1321. En toen zeiden ze, wij komen terug over 700 jaar. En dat is precies in de coronatijd, dat is nu 2021 en verder. En we zien nu natuurlijk een enorme opkomst van bewustwording, van licht, spiritualiteit, van licht. En heel veel mensen zijn ermee bezig. Nou ja, jij natuurlijk ook. Ik ook. En iedereen die dit luistert. En ongelooflijk wat er gebeurt in de wereld. Hè? Ik zei al tegen je dat ik voor het lanceren van het boek zat ik bij Radio 1. Hart van Nederland was bij de lancering. Het AD hadden we een mooi artikel in. De media die
zitten in
het
een goede golf. Hè?
Ja, mensen zijn wakker aan het worden. Bedrijven doen meditatiecursussen voor hun personeel. Je kunt overal yoga doen tegenwoordig. Coaching is normaal. Healing is normaal. Het is een ongekende tijd waar we in leven. En eigenlijk hebben zij dat 700 jaar geleden al aangekondigd.
Maar het is grappig en misschien komt dat toch vanuit mijn christelijke inborst, of ik weet niet waar dat vandaan komt. Ik heb echt op christelijk onderwijs gezeten en zo. Mijn link met een Qatar, ik weet dat zij zichzelf niet zo noemde, en dat lees je ook in jouw boek terug.
Ja, ja.
Maar is vooral heel erg duivels.
Ja, zo werden ze natuurlijk neergezet door de kerk.
Nee, oké, maar dat was niet, is dat gewoon, ben ik zo geïndoctrineerd dat dat nu mijn associatie is?
Tegenovergestelde.
Okay.
Kijk, we praten hier over de tijd van de Inquisitie, hè?
Ja.
De pauselijke rechtbank. Volgens mij wordt er iemand wakker.
Ja. Oh, ik wist al dat dit zou kunnen gebeuren. Wij onderbreken even de podcast voor een momentje voor Josephine die achter ons ligt. Oké, Josephine is oké. Ik moet zeggen, jij hebt me toch tussentijds nog even een tip gegeven die ik de luisteraar die ook baby's hebben niet wil onthouden. En je had hem al eerder gegeven, maar nu deed je hem nog even voor. Dat is namelijk op het moment, en dit is de tijd van krampjes, op het moment dat krampjes te zijn. Nou ja, leg het even uit, Robert. Ik vind het toch.
Ja, dat is wel leuk. Ik heb het bij mijn eigen. Ik heb natuurlijk 3 zoontjes. Die zijn nu 6, 11 en 9. En ik ben daar heel vroeg mee begonnen al. Dat als ze. Ik ben eigenlijk al tijdens de zwangerschap mee begonnen. Om een klank voor een trilling te geven. En toen ze dus baby waren. En krampjes hadden. Krampjes is natuurlijk spanning.
Ja.
En dat moet ontspannen. Het is verder niet iets. Hè. Het is gewoon aangespannen. Dat darmstelsel moet wennen. Dus ik dacht, als ik nou een hele lage trilling breng, dan kan die buik ontspannen. Dus ik leg dan mijn mond heel dicht of op mijn buik.
Ja.
Het op is nog best voor de trilling. En dan maak ik een oomklank. Maar niet een gewone oomklank, maar de oomklank die ik van de Tibetanen heb geleerd. En die doen dat in die kloosters. Hè? En waarbij je dus je diafragma omlaag duwt. En de normale oomklank is dat. En bij deze duw je diafragma omlaag helemaal naar je kruis toe. En dan krijg je. Dat is een hele lage trilling.
Ja, en dat
ontspant. En als je dat dus op die buik doet, dan gaat dat trillen. En soms moet je er echt een tijdje mee doorgaan.
Ja,
ik heb dat zo verschrikkelijk veel tijd. En net zo lang eigenlijk tot de krampjes ontspannen zijn.
Fantastische tip. En sowieso, ik moet zeggen, dit geluid doet me heel erg denken aan een klooster in Japan waar ik was.
Oh ja,
en dit
ook
uren zo doorging.
Prachtig, hè?
Indoctrineren, of daar we zeggen, dat is niet het goede woord, maar...
Fascinerend.
Ja, fascinerend.
Indrukwekkend.
Maar dat je ook echt wel in een soort trip komt van die trillingen en die klank en... Boah.
Ja.
Heel krachtig. Oké, dus even nog, mijn imprint komt toch een beetje voort vanuit associatie die misschien, ik weet niet of het ooit besproken is op mijn christelijk onderwijs, maar dat het duivels zou zijn.
Ja.
En nou, jij zegt dat is het juist niet. Want daar,
nee, dat is het tegenovergestelde ervan. Okay. Maar laten we eens beginnen met de vraag aan jou en eigenlijk iedereen die dit hoort. Stel je voor dat je nu voor de Inquisitie, dus de pauselijke rechtbank uit de middeleeuwen, zou worden geleid.
Mm-hmm.
Zou je dan op de brandstapel eindigen als een ketter? Met alles wat je zegt, doet, denkt en uitdraagt, ja of nee?
Volgens hun wel, ja.
100% zeker.
Ja.
Jij en ik, gegarandeerd.
Ja.
En ik denk 99% van de mensen die dit hoort, ook.
Nee, maar dit is, ik merk toch op het moment dat ik er net al gezegd, wij zijn God... En ik heb dat vaker gezegd.
Daar ga je al.
Dat
is godslastering.
Dat is precies.
Ja. Ja.
Precies, want dat is toch een soort grote boze entiteit die dat allemaal bepaalt. En
En laten we wel zijn, hè? Dit gaat niet om iets tegen de katholieke kerk.
Zeker
helemaal
niet.
Nee. Ook niet tegen anderen. Ik ben zelf hervormd gedoopt en ik heb catechisatie gedaan. En
ik heb altijd gezonde kritiek tegen alle dogma's die erbij horen. Maar dat is als iemand daar gelukkig van wordt.
Weet je, en er gebeuren natuurlijk wel dingen in de katholieke kerk en in het Vaticaan. Er zijn een hoop dingen gebeurd in de geschiedenis. Ja. Heksenverbranding, kruistochten. Nare dingen met indigenous peoples en zo. Oh, ja. Maar dit gaat niet over de kerk nu. En dit gaat zeker niet over gelovigen of mensen die in de kerk werken. Of helemaal niet. Nee. En dit gaat over de middeleeuwen. Als wij voor de inquisitie in de middeleeuwen gezet zouden worden, dan zouden we gegarandeerd met wat wij uitdragen en wat we vinden op de brandstapel eindigen. En dat was al heel snel. Dat kon je al heel snel. In die tijd leefde er een volk in het zuidwesten van Frankrijk. Dus tegen de Pyreneeën aan. Toulouse, Narbonne zijn wel bekende steden. Perpignan. De Spaanse grens. Echt op de Spaanse grens. Het is nu een gebied wat Occitanië heet in Frankrijk. En dat was toen een apart land. Dat heette het Graafschap Toulouse. Viel niet onder de koning van Frankrijk. Viel onder de koning van Spanje. En in dat land was een soort vrijheid. Het was heel rijk door handel met de Middellandse Zee. De Provence hoorde er eigenlijk ook bij. Het was een superrijk gebied. Nu niet meer. De Provence nog wel. Occitanië niet.
Maar een geestelijke vrijheid heb jij het over.
Ja, maar ook financieel. Okay. Adel was rijk, de burgers hadden het goed.
Lekker.
En het was een vrije samenleving. Dus Joodse mensen, islamitische mensen en islamitische mensen iets minder, omdat het ook in de tijd van de kruistochten was natuurlijk. Katholieke mensen en christenen, die mochten samenleven. En ik maak bewust een onderscheid tussen katholieken en christenen in dit verhaal. En een van die groeperingen die daar dus woonden, dat waren de Katharen. En zo noemden ze zichzelf niet. Hè? Dat is later een naam die ze later gegeven is. Maar het is wel een naam waaronder ze nu herkend worden. En de Katharen.
Hoe noemden ze zich wel?
Christenen.
Christenen.
Die Katharen die waren. Die kenmerkten zich door een aantal dingen die de katholieke kerk toen niet leuk vond. En eentje die essentieel, want het is allemaal zo belangrijk voor wat we nu aan het doen zijn met elkaar. Eentje was dat mannen en vrouwen gelijk waren. Sterker nog, vrouwen konden priester worden en konden zelfs bestuursfuncties in hun, ze noemden het geen kerk, maar laten we het de kerk noemen, in hun kerk krijgen. En dus mannen en vrouwen gelijk is natuurlijk al iets bijzonders.
Ja.
Tweede, geloofden ze in reïncarnatie. Dus zij zeiden, nee, als je doodgaat, dan word je opnieuw geboren en dan gaat je ziel naar een ander mens of een dier, totdat je bevrijd wordt. En daar kom ik zo op terug. Net als de boeddhist, je weet dat ik 2 jaar in Azië heb gewoond om boeddhisme te onderzoeken. Daar ook.
Nou, onderzoeken, dat zeg je mooi, maar ondergaan gewoon.
Ondergaan, ja. Dat onderzoek je door te beleven.
Door
in die kloosters te gaan zitten. Ja. Dus man en vrouw gelijk, reïncarnatie. Zij zeiden toen al, de wereld waar wij in wonen is een illusie. Zei de Boeddha ook, hè? De Boeddha zei, het is een Mara, het is een illusie. En daar kun je uit bevrijden door meditatie, in het geval van de Boeddha, en dan kom je in het nirvana.
Precies.
De Katharen zeiden, dit is een illusie, en daar kun je uit bevrijden. En ze hadden het dan over de heilige geest van Jezus, hè? Yeshua. Dit is natuurlijk, Jezus is een Latijnse naam, Yeshua. Kun je uit die, dus die matrix. De meeste mensen kennen de term Matrix natuurlijk uit de film. Maar ja. Matrix is de grondlegger van de kwantumfysica, Max Planck. Die is in de jaren 40-50 al met die term de Matrix gekomen voor het veld waar we in leven. Dus het is niet een wetenschappelijke term die door de film gebruikt is. Ja. En filmmakers gebruikt is. Zij geloofden dus al in die Matrix waar wij nu met z'n allen in wakker in aan het worden zijn. Ja. Dat zij ontdekken, hey, het is echt een illusie. En zij hadden dus uit een bevrijding, net als de boeddhisten, maar dan niet naar het nirvana noemden zij. Zij noemden het de zevende hemel, noemden ze het wel. Of het in de pleroma wordt het ook wel genoemd, een andere titel. En ik vind dit zo fascinerend, omdat veel mensen weten wel van boeddhisme en dat je kunt mediteren en dat je het nirvana maar weinig mensen kennen dit verhaal.
Ja, absoluut.
Wat dus in Europa was. En heel veel, niet hetzelfde, zeker niet, maar wel heel veel overeenkomst. Nou, en dan kijk je naar die priesters. En zeker de katholieke kerk in die tijd. Voor een katholieke priester maakte het minder uit wat je belichaamde. Ja, om even netjes te zeggen. Mm-hmm. En meer uit wat je geloofde. Het geloof was leidend. Voor die Katharse priesters ging het niet zozeer om wat je geloofde. Het was veel vrijer. Maar om wat je belichaamde. Dus die werden getraind in die grotten waar je mij dus met die lampjes op hebt zien lopen. Ja. Daar ben ik wel een keer of 20 helemaal doorheen gekropen. 400 meter onder de grond. Fantastisch. Daar werden ze opgeleid. 3 tot 7 jaar. Meditatie, contemplatie, weet je, lessen van ouderen en van de anciens noemden ze dat, die elders van hen. En pas dan mochten ze gaan prediken. Dus als ze zelf helemaal opgeschoond waren, dan gingen ze pas
maar
de wereld in.
Dat ging dus ook letterlijk ondergronds.
Ja, ondergronds. Wordt ook wel in kastelen en in andere plekken gedaan. Maar ze hadden geen kerken, geen kerkgebouwen. Maar ze maakten gebruik van de natuur.
Maar komt daar dan, want dat vind ik zo gek. Zelfs als je nu Wikipedia pagina van Qatar opzoekt, dan komt daar heel erg dat Satan, dat donkere, dat dualistische.
Ja, daar is een verklaring voor. Kijk, zij dienden de God van de liefde. En zij zeiden, de God die deze aarde heeft gecreëerd, en met name de mensheid heeft gecreëerd, dat is niet de God van de liefde. Dat is de gevallen engel. Wat Boeddha de Mara noemt, hè, het Mara, dat is de Satan in het boeddhisme, zeiden eigenlijk die Qataren, deze illusie is gecreëerd door de Satan, de gevallen engel. Dat was voor die katholieke kerk natuurlijk niet leuk, want hun God is de God die de aarde heeft gecreëerd. Dus die zaten ineens met een groep in Zuidwest-Frankrijk, die en heel krachtig vertegenwoordigd waren, maar ook de adel, de graven van Toulouse, Foix was een grote stad, Carcassonne, kennen mensen wel. Dat waren allemaal aanhangers van de Qataren, van het Qatarse geloof. De mannen en vrouwen gelijk. Vrouwen die priesters waren. Dat was ondenkbaar voor die katholieke kerk. Het was natuurlijk een heel masculine organisatie. En reïncarnatie en een bevrijding door handoplegging, door een priester. Nee, dat kan alleen maar door aflaten. En die moet je betalen. Ja. Die Qatarse priesters, die mochten dus ook geen belasting innen. Die mochten geen donaties aannemen. Die moesten werken voor hun geld. Dus dat moesten handwerk. Dat waren wevers of schoenmakers. Die verdienden dus, die hielden hun eigen broek op. En daarnaast dienden ze de mens. Dus zij gingen het land door in tweetallen. Zij zorgden voor mensen. Ze deden genezing ook, waren ze ook in onderricht. Astrologie. En ze vertelden, ze predikten natuurlijk veel. Ze hielpen mensen in nood. Dat was gewoon de geestelijke was daar ondergeschikt aan de bevolking. Mm-hmm. Waar ja, toch in de rest van Europa de geestelijkheid de baas was. Nou, die paus die vond het allemaal maar niks. En die is toen die Qataren enorm gaan demoniseren.
Ik kan het zeggen, dit is framing of tot en met.
Ja, tot en met. Als je het over propaganda hebt. Die Qataren zijn geframed als ketters.
Ja.
Nou ja, het ketters dat jij en ik zouden ook ketters zijn. Net als de meeste mensen die dit horen. Als wij in die tijd zouden leven.
Maar dat nu nog steeds, eigenlijk is die framing nog steeds aan de gang.
100%. Dat gaat gewoon door. En daarom is het zo belangrijk dat we hun verhaal vertellen. Ja. En er komt nog veel meer. Voordat ik verder ga met het verhaal, ik heb 5 jaar midden in Qatargebied gewoond. Ja. Mijn centrum Terra Nova, wat we onlangs hebben verkocht, dat staat midden in het geografisch punt midden van het. Dat is ook geen toeval, hè? Dus nee. Ik heb ze in 2008 ontdekt. In 2015 ben ik met mijn gezin op reis, op vakantie geweest daarna. We hebben de route van de kruistocht gevolgd, waar ik zo meteen over ga praten. En in 2018 kwamen we dus ineens midden in dat gebied te wonen. Dus je kunt je voorstellen dat ik een soort van in een snoepkraam terecht.
Ja, voor jou een Walhalla. Ik denk dat ze...
Ieder
denken,
vrij
ook, papa,
uurtje.
Moet je weer, maar...
ja, nee, die jongens gingen mee. Die gingen de grot in.
Spannend,
en,
ja,
nee, die nam ik zoveel mogelijk mee. En ieder vrij uurtje ging de berg in.
Ja.
Naar kastelen bezoeken, heilige plekken bezoeken van die Qataren.
Ja.
Mensen interviewen die daar heel... Want er is niet veel op schrift meer. Maar wel een mondelinge traditie. En dus hun verhalen zijn doorgegeven. Die mensen ben ik gaan interviewen. Ik ben Qatarenkenners zoals Jacob Slavenburger, ja. Die cultuurhistoricus, die de Nag Hammadi-geschriften heeft vertaald, heb ik veel aan gehad. Christian Koenig is echt een Qatarenkenner die daar woont in het gebied. Ontzettend veel van geleerd. En zo nog talloze mensen. Ik ben boeken gaan lezen erover. Toen kwam ik bij de officiële Inquisitie verslagen. Hè? Dus al die rechtszaken toen tegen die Qataren zijn vastgelegd. Daar lees je precies in wat ze tegen elkaar zeiden, wat ze geloofden, hoe ze leefden. Toen kwam ik bij de Occitaanse bronnen, dus de Qataarse bronnen. Dat zijn er nog 7. De grote bronnen zijn er 3. Dat zijn katholieke bronnen. Die ben ik allemaal gaan doorwerken.
Ja.
Alles gaan doorwerken. Tot ik op een gegeven moment, door zoveel te bezoeken, zoveel mensen te interviewen en zoveel te lezen, en natuurlijk wat ik zelf ervaren had, kreeg ik een beeld van wie dat geweest zijn en wat ze daar gedaan hebben. En dan moet je...
De Qataren heb je niet
De Qataren, ja. Wat voor mensen dat waren. Wat voor lichtwezens dat waren. En zij geloofden dus in de God van de liefde. Voor hun was de wereld een illusie. De God die de wereld had gemaakt, dus de God van de katholieke kerk, was de duivel. De Satan, de gevallen engel. Ze zeiden het iets zacht, hoor. Precies. Ze geloofden, man en vrouw waren gelijk. Ze geloofden in reïncarnatie. En ze hadden een enorme invloed in het gebied, ook op de adel. Nou, dat kon de paus toen natuurlijk niet over zijn rug laten gaan. Ja. En paus Innocentius III was dat. Die besloot in 1209, besloot hij er wat aan te doen. En ik zeg altijd voor de gein, het is eigenlijk een hele zure grap, maar om te bewijzen dat zijn God wel degelijk de God van de naastenliefde was, stuurde hij een leger van 50.000 man.
we lachen erom,
het is echt heel diep triest eigenlijk. 50.000 man, de eerste, was natuurlijk de tijd van de kruistochten naar Jeruzalem, hè, om daar de Jeruzalem te bevrijden, tussen aanhalingstekens, van de Saracenen, van de islamieten. En nu, dit was de eerste en enige, er is wat twijfel over, maar voor zover ik kan zien, enige kruistocht die ooit in Europa tegen Europeanen is gehouden. Ja. Dat leger bestond uit Duitse soldaten, Friese, ook Nederlanders hebben erbij gezeten, Vlaamse soldaten, Engelse soldaten, Franse soldaten. Die waren natuurlijk gehard door de strijd. Engeland was in oorlog met Vlaanderen en Frankrijk.
Gewoon meedogenloze boordmachines.
Dat waren gewoon boordmachines. Zwaar gedisciplineerd leger. En daar trok een heel leger goudzoekers en rovers in mee. Dat heette routiers. En die zagen natuurlijk buit. Want alles wat je veroverde op een Qatar mocht je houden. Dus zijn vrouw, die priester had natuurlijk geen vrouw, maar gelovigen wel. Zijn vrouw, zijn land, zijn kasteel, zijn geld. Alles wat je buiten maakte mocht je houden.
En er stond ook nog een prijs op het feit dat je zo iemand omlegde.
Ja, ja, en als je meeging kreeg je ook nog een gratis aflaat. Weet je? Dan bleef je ziel niet zo lang in de hel. Dat idee. En die propagandamachine, die was dus al lang voordat die kruistocht begon, was die gaande. Mm-hmm. Het waren kutters, het waren ketters, duivelsvereerders. De paus heeft een vloek, die staat in het begin van het boek, een vloek uitgesproken tegen de Qataren. Die vloek werd door elke priester, bisschop, pastoor op elke kansel in katholiek Europa uitgesproken. Heb je dus over keiharde zwarte magie. Want als ik een vloek uitspreek en we gaan, stel je voor dat nu alle priesters in alle katholieke kerken in de wereld zijn er niet zoveel meer, maar als die allemaal een vloek over een volk uitspreken en er zitten al die kerkgangers bij die dat geloven en dat wordt met passie gedaan.
Ja,
dat is keiharde zwarte magie. Ja. Dus ze werden zodanig vervloekt dat ze eigenlijk bijvoorbeeld al geen kans hadden. En hun leger was niet zo getraind. Het is het gebied van de troubadours, kennen mensen wel, hè? Die hofzangers. Dat komt daar vandaan. Die zijn ten onder gegaan met de Qataren.
Ik moet denken aan een bekende slogan. Fighting for love is like fucking for virginity. Ja. Het is insane dat om met de boodschap van inderdaad het geloof, dit helemaal de kop is ingedrukt.
Ja, totaal geëscaleerd.
Wow.
Nou ja, dat leger van die Occitaniërs, dat was echt een zootje. Die graven die kwamen ook niet met elkaar tot één front. Uiteindelijk heeft de eerste kruistocht 10 jaar geduurd.
Ja, want daar wil je het over hebben. De route van die kruistocht.
Ja, en de tweede nog een keer 10 jaar. En toen kwam de Inquisitie. Nou, die kruistocht, moet je voorstellen, ze kwamen aan bij een stad. Béziers is dat, in het oosten van het gebied. Ik ben er geweest. Die stad is niet in te nemen, maar door een foutje kwamen ze binnen. Hebben ze in één nacht in die stad de bronnen verschillen. De ene zegt 6.000, de ander zegt 20.000, de ander zegt 60.000. Ik weet niet of er zoveel mensen wonen toen al. Maar laten we zeggen, ergens tussen de 6.000 en de 60.000 mensen werden in één nacht over de kling gejaagd. En dus de verhalen, als je de verhalen leest, het bloed stroomde door de straten. Er werden 2.000 mensen een kerk ingeduwd. Die kerk werd in de fik gestoken. Iedereen werd afgeslacht. Mannen, vrouwen, kinderen, bejaarden, katholiek, joods, christelijk. Maakte niet uit. Ze maakten alles en iedereen af. Dat was de eerste actie van die kruistocht. Vervolgens gingen ze door naar Carcassonne. Dat konden ze redelijk eenvoudig veroveren. Die stad bestaat nog steeds. Hè. Prachtig kasteel. De derde grootste toeristische trekpleister van Frankrijk nog steeds. Fantastisch om een keer naartoe te gaan. En dat in Carcassonne, toen ze dat ingenomen hadden, werden alle burgers van Carcassonne in hun onderbroek naar buiten gestuurd. En om zoveel mogelijk buiten te maken. Ze mochten niks meenemen, werden hun stad uitgestuurd. En toen begon het pas echt erg te worden, want ze trokken naar andere stadjes. En bijvoorbeeld in Minerve begonnen ze met de eerste grote brandstapel. Dus als ze die priesters te pakken hadden, die Qatarse priesters, priesteressen, bisschoppen, diakens, dan werden die levend verbrand in het vuur. Nou, dat is de eerste was zo'n 140 mensen. Kun je je voorstellen, 140 mensen in een vuur. De tweede zo'n 200 mensen. En daarna de grootste was bij Laval, dat was 400 mensen. Dan hebben ze 400 priesters en priesteressen verbrand in één vuur. Het probleem was alleen, en dan komt ie. Als je 400 mensen in een vuur verbrandt, dan verwacht je gillende, schreeuwende mensen die om zich heen klauwen, eruit willen, paniek, totale overlevingsangst. Mm-hmm. Maar die Qatarse priesters en priesteressen, die waren zo getraind dat ze het vuur sereen ingingen. Ze zongen, ze chanten om zichzelf in trance te brengen, net zolang tot het vuur of de rook ze bewusteloos had gemaakt of het vuur ze verbrand had. En dat is waanzinnig.
Ja. Nou, ik ben blij dat je dit er nog wel aan toevoegt. Want ergens denk ik, Robert, waar komt deze fascinatie vandaan? Ik snap het heel erg van waar komen wij vandaan en ook een beetje in wat voor tijd zitten we. Maar om al dat leed, zeg maar zo, op te slurpen. Ja, er zit dus ook iets mystieks en moois aan, zoals je dat net schetst. Maar wat even, normaal gesproken vraag ik natuurlijk altijd 3 boeken. Ik weet niet of je de 3 kan noemen, maar achterin staat me daar een boekenlijst van boeken die jij ongetwijfeld allemaal gelezen hebt.
Ja, even los, deel ervan.
Ja, even los van dit is, gaat vooral natuurlijk over jouw boek zelf, De Laatste Qatar, wat dit nog veel uitgebreider in de verhaal vertelt. Maar als je iemand een tip zou moeten geven voor eigen onderzoek, zoals je er mooi bijgezet. Ik weet niet, is het allemaal hele zware kost?
Nee, helemaal niet. En kijk, je hebt hele spirituele boeken over de Qatar. Er zijn mensen die ze van alles toekennen wat eigenlijk niet kan. Chakra's en...
Ja. Waarom kan dat niet? Omdat dan nog veel ouder is? Of?
Andere stromingen.
Ja,
en ben ik ook niet tegengekomen in geen enkel van de bronnen. Nee. Maar er zijn mensen die een heel spiritueel verhaal van maken. Waar ik alle respect van, want ik heb de waarheid niet in pacht.
Nee.
Dit is gewoon mijn visie.
Ja.
Kan best zijn dat was hoe ze waren.
Ja.
Je hebt hele wetenschappelijke... groepen die dat allemaal plat slaan en zeggen, nee hoor, dit is gewoon geschiedenis. Het was helemaal niet zo bijzonder. En kan ook de waarheid zijn, ik weet het niet. Hè? Maar ik ben daartussen gaan zitten.
Ja.
En als ik je dan 3 boeken... één boek wat ik vind het algemene verhaal mooi beschrijft, is De Qataren van Bram Moerland. Vind ik een topboek. Eén boek wat heel interessant is als je echt de wetenschap erachter wil zien. En is een wetenschapper, Michael Roquebert uit Frankrijk, die heeft een 5 pillen geschreven over dat hele verhaal. Maar dat is een verzamelwerk van.
Ja,
de Qatar heet dat, van Michael Roquebert. Kan ik aanraden om
maar is
dat 5, het verhaal
is,
te
is
lezen.
Is dat zo'n dikke pil 5-in-1 of is het een soort van...
Nee, hij is wel dik hoor, 600 bladzijden. Maar het is wel een boek als je gemotiveerd bent. Hè? En er is een hele leuke roman, even kijken waar die ook weer staat, van Hanni Alders. Dat is de volmaakte ketter, die vertelt dit verhaal vanuit...
Sorry, ik onderbreek eventjes dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen. Van lezen, maar ook van luisteren. Vooral als je onderweg bent of gewoon, weet ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets tof met de vrienden van Next Story. Daar vind je echt op die site, jongen, 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie, 50 dagen gratis aanbieden. Ja, die gasten die geloven gewoon wel in zichzelf. Dus die denken, oké, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl/boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Next Story gebruiken. Check het. koekeroe.nl/boekenkast.
In een romansfeer, maar dat gaat over die kruistocht. De volmaakte ketter.
Ja.
Ja, de Nag Hammadi-rollen, geschriften, rollen, dat zijn de Dode Zee-rollen. De Nag Hammadi-geschriften zijn natuurlijk altijd interessant.
Ik zal ze toevoegen aan de boekenkast. Het is echt eventjes een ander...
Ja, dit is leuk.
Maar ja, vooral natuurlijk ook jouw boek. Want kijk, ergens, ik weet niet, je zal dat vast niet al helemaal van plan zijn geweest. Ofwel, toen je daar ook zelfs verhuisde naar Terra Nova en in de buurt met je gezin ging wonen en daar je centrum... stichten. Dit boek heeft altijd in jou gezeten. Dus.
Ja, ik voel
dus het is wel mooi dat je dat daar hebt afgesloten en nu bam kom je...
Ja, ik heb de laatste bladzijde daar geschreven.
Ja.
Ja, dit boek zat erop in, maar ik was al een aantal jaar onderzoek aan doen voordat ik echt tot een boek kwam. En toen kwam, dat is een ander boek wat ik aanbeveel, Montaillou van Leroy heet die man. Montaillou is een boek wat later in de nadagen van de Qatar is geschreven, toen er nog maar een paar over waren. Dat is een vertaling van de Inquisitieverslagen. Die zijn vertaald vanuit het Latijn. Uit de bibliotheek van het Vaticaan zijn die gekomen.
Okay.
Vanuit Latijn vertaald naar het Frans. En vanuit het Frans vertaald opgenomen in dat boek. Emmanuel Leroy heet die man. En dat is ook in Nederlands vertaald. Dat kunnen mensen makkelijk lezen. Maar dan lees je dus in wat die mensen geloofden. Wat die mensen zeiden tegen elkaar. Hoe ze seks hadden. Hoe ze dronken. Hoe ze aten. Hoe ze leefden. En... dit boek heet ook De Laatste Qatar. En ik heb het geschreven vanuit die periode. Dus de nadagen van het Qatarisme. Waar ik steeds terugblikken doe naar de kruistochten.
Naar de heftige,
Maar vooral naar, vooral naar het spirituele stuk. Want er zijn heel veel boeken geschreven over die kruistochten. Dat is niet waar dit boek over gaat. Het is meer de inleiding van wat er kan gebeuren. Dit boek gaat over wie die Qataren waren. En wat ze geloofden. En wat ze voelden. En waar ze voor stonden. En hoe zij dat beleefden. Want ze noemden het een christendom. Maar het lijkt... niet op het christendom zoals wij dat kennen. Het lijkt, als het ergens op lijkt, dan lijkt het veel meer op het boeddhisme. Alleen dan, de boeddhisten noemden het natuurlijk niet een god. Een god van de liefde kende het boeddhisten niet in die zin. Maar die Qataren benoemden dat wel op die manier. En dat is het vind ik het mooie aan dit verhaal. Kijk, er zitten een aantal parallellen in met nu. Eentje is, voor wat je gelooft, wat je uitdraagt en wat je voelt diep van binnen, verbrand worden. Nou, dat kennen wij ook, hè? Dat noemen wij cancelcultuur. Mensen worden gedemoniseerd die iets anders geloven dan de gevestigde orde. Deze mensen, want die priesters die waren super zuiver. Die had ook geen dierlijke producten, behalve vis. Die dronken geen alcohol. Die mochten niet liegen. Dat deden ze ook niet. Dus ook als ze voor de inquisitie zaten, ja, en ze konden maar beter liegen om hun hachje te redden of dat van hun vrienden, dan spraken ze de waarheid, omdat ze logen gewoon niet. Dus als het gaat om je waarheid spreken, ongeacht wat, dan kunnen we een enorm veel voorbeeld nemen aan deze mensen. Want die met de brandstapel tot gevolg, nou, gewoon uitkomen voor wie je bent en staan voor je geloof. Ja.
En is dit ook weer even terug naar de 18-jarige Robert, die dus blijkbaar heel erg bezig was met waar komen wij vandaan? Is dat is een beetje de...
Ja, en wat is er gebeurd? Want ja, dit, ik had het al over verloren beschaving. Hè? Dit is een verloren beschaving met een boodschap voor ons. Ja. Die ongelooflijk actueel is en waar heel veel mensen naar op zoek zijn. Het gaat allemaal over de bron uiteindelijk. Over het goddelijke in jezelf, het licht in jezelf en verbinding maken met wie je in werkelijkheid bent. Net als boeddhisme. Maar dit is niet de enige verloren beschaving. En ik volg dat op de voet wat daar gebeurt. Zeker de afgelopen 15 jaar, ik dat heel erg geïntensiveerd.
Want heb je het ook al Aquarius en dingen? Of?
Ja, de Aquarius tijdperk. En daar komen we straks, naartoe. Want ook dat is allemaal aangekondigd in die oude beschavingen. Maar de moderne geschiedenis, we zeiden het net al even, 6000 jaar oud. Vanaf nu wordt het gezegd, nou, 6000 jaar geleden kwamen er voor het eerst steden, kwamen er voor het eerst dat we taal gingen opschrijven en dergelijke. En 10.000 jaar geleden gingen we voor het eerst landbouw plegen. En daarvoor waren we oermensen, jagers, verzamelaars. Precies. Maar wat nou zo bijzonder is dat helemaal niet kan. En ik zal uitleggen waarom. En ik zal daarna ook aan de hand van archeologische vindingen van de afgelopen tijd dat onderbouwen.
Dus bijvoorbeeld, ik moet nu gelijk denken aan het boek Homo Sapiens, wat je ongetwijfeld...
Van Yuval Harari. Ja, die heb ik inderdaad allemaal voorbij
zien komen.
Maar
klopt dat niet helemaal?
Nee, dat klopt niet helemaal, nee.
Misschien wel,
in elk geval het beginstuk klopt niet. Kijk, de mensheid zoals we die nu kennen is 200.000 jaar oud. Nou, en er wordt gezegd 300.000 jaar, 200.000, maar de mensheid zoals we die nu kennen. De mens is ouder, 3 miljoen jaar oud. De oudste voetsporen in Afrika zijn 3 miljoen jaar oud. Dus we kennen heel veel mens-aap-achtige, of aapmens moet je eigenlijk zeggen. De Homo erectus is daar een mooi voorbeeld van. Hè? Behaarde staande wezens die met wel konden jagen. En, de 200.000 jaar geleden is er iets veranderd in ons DNA. En moet je even voorstellen, 200.000 jaar geleden.
Hebben we het nu ook over neocortex-tijd of is dit nog...
Dit was na 200.000 jaar geleden hebben we die ineens gekregen.
Ja, precies.
200.000 jaar geleden zijn in ons DNA, je hebt, moet ik het goed zeggen hoor, 24 chromosoomparen, zeg ik dat goed. Maar in elk geval, ons DNA is opgebouwd uit chromosoomparen en het tweede chromosoompaar en het zevende chromosoompaar zijn 200.000 jaar geleden ineens veranderd. Dus een mutatie, een verandering geweest. Waardoor we op slag spraak hadden en op slag de neocortex zoals we die vandaag de dag kennen. Dus ineens was 200.000 jaar geleden de anatomisch moderne mens, zoals wij heten, geboren. Zomaar paf. En waar de Homo sapiens uit is voortgekomen.
Je zou weer op de brandstapel terechtkomen nu. God heeft toch dit geschapen.
God heeft geschapen. Nou ja, of de evolutieleer van Darwin. Die absoluut op alle planten, dieren, heeft hij 100% gelijk. Maar mensen niet.
Nee.
Want die missing link tussen die aapmens en de anatomisch moderne mens, die is nooit gevonden. En
ik weet ook niet even vinden. Meer wat daar precies in Homo sapiens over staat. Dat is wat weet jij?
Nee, dat weet ik ook niet. Nee, dat weet ik ook niet.
Maar goed.
Wel een mooi boek verder, hoor.
Ja,
een beetje een discutabel figuur misschien, die Harari. Maar wel een mooi boek.
Ja, is dat zo?
Oh. Die zit bij dat WEF. En dat vinden heel veel mensen lastig. Ja. Maar laten we daar niet ingaan.
Voor als het gaat over de laatste 2.000-3.000 jaar... vond ik het een heel interessant.
Ja, precies. Vanaf de bekende geschiedenis. denk dat hij dat.
Even mooi voilà. Een rijtje. Maar,
Nou, 200.000 jaar geleden zijn we ineens ontstaan. Er zijn ook nog niet zo heel lang geleden kleitabletten gevonden in Irak. En die kleitabletten, die zijn geschreven door de Sumeriërs. En de Sumeriërs is de eerste bekende beschaving die we kennen. Het was in Irak. Uruk was een hoofdstad. En die Sumeriërs, die omschreven daar, zijn wel honderdduizenden tabletten, zijn heel veel. Hoe ze leefden, wat ze deden, wat ze zeiden. Maar ook het ontstaan van de aarde. En die zeggen, en dat is fascinerend, ik zeg niet dat de waarheid is, maar het is gewoon even om een fascinatie uit te drukken. Die hadden het erover dat 200.000 jaar geleden er een buitenaards ras op aarde kwam, de Anunnaki, misschien wel eens van gehoord, die door een trucje uit te halen, de mens creëerde. Die hadden mensen nodig om hun te dienen op aarde.
Dus dat zou het veranderingsding zijn?
Nou, stel je voor dat er inderdaad, ik zeg niet dat het zo is, maar stel je voor dat er inderdaad een buitenaards ras op aarde is geweest in die tijd, die in staat was om hun eigen DNA te koppelen met het DNA van aapmens, en daaruit een nieuw soort heeft gecreëerd, dan is dat in elk geval bijzonder dat dat in 6000 jaar oude kleitabletten staat, en dat het wetenschappelijk ook nog gekoppeld kan worden. En zo ben ik een beetje aan het spoor zoeken in het verleden. Ja. Van hoe is het dan ontstaan? Hoe is het dan gebeurd? Want het zou toch bijzonder zijn, hè, als wij 200.000 jaar niks hebben gedaan, om dan ineens de laatste 6000 jaar een enorme doorontwikkeling te hebben, waarvan de laatste 200 jaar moderne beschaving.
Ja.
Ik denk dat daar iets niet klopt. Nee. En dan komen we op verloop. Dus dit gaat me even om tijdvak te schetsen.
Dus jij bedoelt te zeggen dat we eigenlijk in een soort piek en dalen al lang veel verlichtere tijden hebben gehad. Wat je natuurlijk ook vaak hoort over, nou ja, nog relatief dichtbij de Romeinse tijd, dat we in wezen veel verder waren dan waar we nu zijn.
Ja, de Romeinse tijd is natuurlijk een discutabele tijd. Die richtte ook nogal wat aan in Europa.
Ja, ja, zeker. Maar ergens op spiritueel niveau, weet ik niet, ik was er ook niet bij. Maar
op spiritueel niveau waren we toen denk ik wel verder. En daar is ook een verklaring voor. Die komt uit de Yugas in India, maar daar kunnen we misschien nog op ingaan. En de Maya's zijn daar heel belangrijk in die tijdvlakken.
Ja.
Maar wat je dus ziet gebeuren nu, is dat we ontdekken dat er in die tijd, in die 200.000 jaar, beschavingen zijn geweest. Nou, daar is niet veel van over, hè, maar zeg nou zelf, stel je voor dat er morgen een komeet op aarde valt en wij worden uitgeroeid als mensheid. Er is geen mens meer over. Wat gebeurt er dan met de aarde? De natuur die komt terug. Dus een planeet van overvloed. Dus voor je het weet is alles overwoekerd. Alle diersoorten breiden uit. En een hele andere status quo. Wat gebeurt er dan met spullen? Dat gaat verteren. Alles is vergankelijk op aarde. Dus die spullen die we hebben. De gebouwen uiteindelijk. En alles wat we hebben. Stel staal. Over 10.000 jaar. Vind je er bijna niks meer van terug. Ja. Misschien fundamenten van hele grote gebouwen bijvoorbeeld. Hè? Dus als er 10.000 jaar geleden een beschaving is geweest. Die wij niet kennen meer. Dan is de kans groot dat we daar nu heel weinig nog van terugvinden. Ja. Behalve hele grote gebouwen. Nou, wat is er nu gebeurd in de afgelopen tijd? Is dat er bijvoorbeeld in Peru een beschaving is gevonden die 9000 jaar oud is. En dat is interessant, 9000 jaar oud. Maar als je verder teruggaat in de tijd. Er is in Turkije een tempelcomplex gevonden. Göbekli Tepe heet dat. Wat wetenschappers ontdekten dat, archeologen, die begonnen daar te graven. Fantastisch. En hebben nu nog maar 3% van het complex uitgegraven. Dat is enorm. Maar die zijn dat gaan dateren met koolstofdatering. En dat tempelcomplex, dat bleek gewoon iets meer dan 13.000 jaar oud te zijn. Wacht even.
Ja.
10.000 jaar geleden begonnen we met landbouw. 6.000 jaar geleden begonnen de eerste steden. En daarvoor hadden we...
Nou ja, precies. We hebben het dus echt over verschillende beschavingen met tussentijden. Maar even, ik vind het fascinerend en superleuk om jou gepassioneerd hierover te horen vertellen met een kopje thee erbij. Maar wat ik niet helemaal heb, en misschien ben ik hier wel de enige in of niet, is, ja, ik bedoel, ik ben niet zo heilig dat ik alleen maar in het nu leef en dat het verleden me niet uitmaakt. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar ja, ergens, ja. Nou ja, nee, laat ik toch gewoon zeggen. If, denk ik, ja, maakt mij het uit.
Nou ja.
Kijk, als nee, dus ik ben benieuwd, want ik ken jouw spirituele inslag. Dus wat?
Nou, we kunnen nog een stapje verder terug in de tijd. Zag ik zo die,
nog verder terug in de tijd? Je zit al 200.000 jaar terug in de tijd.
Nee. In dat tijdvak van 200.000 jaar. En misschien dat daarvoor ook al van alles was. Okay. Maar dat weten we niet. Maar ik stond laatst samen met Janos op de piramides in Bosnië. Daar zijn piramides
daar zijn
gevonden. Die piramides zijn ook gedateerd. Hè? Ook gewoon wetenschappelijke koolstofdatering. 29.400 jaar oud. Bizar.
Ja.
Tunnels erbij. Heel tunnelnetwerk wat ook 30.000 jaar oud is. En wat maakt het uit voor ons? Nou, wij hebben geleerd dat we door evolutie in de loop van 3 miljoen jaar gekomen zijn tot de soort die we vandaag de dag zijn.
Ja.
Toch?
Ja.
We hebben ook geleerd dat tijd een lineair iets is. En we hebben geleerd dat wij zo'n soort top of the food chain zijn. Technologischer en bewuster en intelligenter dan wij is nooit vertoond op deze planeet. Die al 4,5 miljard bestaat. Nooit vertoond op deze planeet.
Hoe we nu een piramide zouden moeten maken, weten we niet.
Dat weten we
wil
niet
je
meer.
Zeggen? Nee, precies. Okay.
Maar wacht even, ik heb op een piramide gestaan. Die is uitgegraven voor een deel. Daar zie je dus dat beton. En dat is beton wat harder is dan het hardste beton dat we nu kunnen maken. Dat is gedateerd op 29.000 jaar oud. Dus de geschiedenis zoals wij hem geleerd hebben, klopt niet. Stel je voor dat we erachter komen en dat het dus mainstream wordt. Want dat is het nog niet. Dan gaat het wel worden, want er is ontzettend veel aandacht voor. Ik ben niet de enige die hierover praten. Ik draag het gewoon graag uit. Maar stel je voor dat we erachter gaan komen. Dat de geschiedenis zoals die ons verteld is, niet de geschiedenis is van de mensheid. Dat wij niet de meest hoogstaande beschaving ooit zijn. Dat er vele hoogstaande en misschien nog wel hogere beschavingen voor ons geweest zijn. Dan verandert alles.
Ja. En ook begrijp ik nu, en nu voel ik hem al gelijk een stuk meer, ook wat kunnen wij leren, ik zeg het toch maar even spiritueel gezien, gewoon moeilijk, van die verloren beschavingen.
Ja. Nou ja, dan moeten we kijken naar wie dat doorgeven, hè, die kennis. Want uiteindelijk, er is een shift geweest. Want waarom zijn we het vergeten? Dat is nog wel interessant om te vertellen. 12.800 jaar geleden is er iets gebeurd op aarde. De aarde kwam uit de ijstijden. 16.000 jaar geleden zaten we nog in een ijstijd. En de aarde kwam uit die ijstijden. En zo langzaam maar zeker begonnen we de aarde op te warmen. En ineens is daar een periode, zo'n 12.000, 13.000 jaar geleden, waarin we bam in een hele kleine ijstijd, de Younger Dryas heet dat, zijn geschoten. Pff, pff. En daar zijn archeologen, er zijn ijsboringen geweest op Groenland, waar ze 400.000 jaar terug in de tijd zijn gaan kijken van wat is er allemaal gebeurd, geologen. Hè? En die hebben dus in het Younger Dryas een soort aslaag ontdekt. En die aslaag die vind je over de hele aarde uit die periode. Aslaag betekent dat er brand is geweest. In die tijd zijn de zeespiegels 100 tot 150 meter gestegen. Dus er is iets gebeurd. Er zijn grote branden geweest. De zeespiegel is gestegen. En dat was 12.800 jaar geleden. En daarna begonnen wij met landbouw. En daarna verschenen ineens Egypte en Sumerië op de kaart. Zou het zo kunnen zijn dat er beschaving was? En dan kun je bijvoorbeeld, we noemen dat ook wel Atlantis.
Dat is de Aquarius, toch? Of niet?
Ik kom zo wel op.
Ja.
Atlantis, Lemurië, Mu zijn allemaal oude beschavingen die we langzaam maar zeker aan het ontdekken zijn. Atlantis kennen we uit het werk van Plato. De filosoof en de wijsgeer waar alles wat van serieus genomen wordt, behalve zijn verhaal over Atlantis. Hè. En hij had het gehoord van een Egyptenaar, Solos, van een Griekse wijsgeer, Solos van Athene. Die ging 400 voor Christus naar Egypte en die kwam terug met het verhaal van Atlantis. Zou het zo kunnen zijn dat er een beschaving was, laten we het Atlantis noemen, hè, weet ik helemaal niet, laten we het noemen. Ja. Ik denk van wel, maar het zou heel anders kunnen zijn. Dat er een beschaving was, Atlantis, die mensen wonen vaak aan kustlijnen. Steden worden aan kustlijnen gebouwd. Er is iets gebeurd, waarschijnlijk een komeet. En waarschijnlijk een komeet met ijs erin, of meerdere kometen met ijs erin. Die op aarde zijn geland. Voor enorme aardbevingen, tsunamis, vulkaanuitbarstingen, branden heeft gezorgd. En dat ijs, dat smolt, zijn natuurlijk enorme hoeveelheden ijs. En wat dat water, waar de zee, dit is gewoon wetenschap, ja. De zee is gestegen. Waar kwam dat water dan vandaan? Jeez. Nou, stel je voor dat ijs uit het heelal is gekomen. En dat water, dat de zeespiegel daardoor is gaan stijgen. En dat die beschaving die er toen was, door dat vuur en door dat water, vernietigd is. En stel je voor dat de Egyptenaren en de Sumeriërs, de eerste beschaving die wij kennen, die zomaar met hun hele hebben nou ineens al steden en piramides hadden, dat die niet zozeer toen gestart zijn, maar dat een soort overlevenden waren. En stel je voor dat mensen overal, die overal verspreid waren over de aarde, dat het niet zozeer de eerste mensen die met landbouw begonnen waren, maar dat gewoon de overlevenden waren van een ramp die daarvoor was gebeurd. Ja, dat zou onze hele. Dus dan vanaf daar kun je met Yuval meegaan, maar daarvoor is het een ander verhaal. Dat het zou, als het echt zo is. Want ik zeg altijd, geloof niks van wat ik zeg, onderzoek het zelf. Hè? Als het echt zo is, dan zou dat onze hele kijk op de geschiedenis totaal veranderen. Maar ook de relatie met onszelf.
Ja, nee, precies. Want
gaan we nu de link naar maken. Ja.
Eerst nog even twee dingen. En je moet kijken of het niet te groot is. Maar er zijn twee dingen die ik opgeschreven heb. Wat ik ook wel ken van verloren beschavingen.
Dat kaartje toch nog vol, hè?
Nee, absoluut. Dat zijn, en jij bent ook natuurlijk in India geweest en bent daar ondergedommeld, de yugas. En wat ik ook dus wel eens gehoord heb, wat ik even verwarde net met het land, is het Aquarius tijdperk. Hoe moet ik dat zien in dit grootse verhaal van de geschiedenis?
Ja, de yugas is zijn tijdsgewrichten, zijn ook geschriften, die zijn in India ontwikkeld. Naar schatten zo'n 10.000 jaar geleden. En de yugas die vertelt ons dat tijd niet lineair is.
Nee. Dat klopt in dat Matrix-verhaal natuurlijk ook prima.
Ja, en dat zeggen de Maya's ook. Hè? Die zeggen eigenlijk een vergelijkbaar verhaal. Ja. Dus hebben in Zuid-Amerika
zijn zij
een vergelijkbaar
begonnen
verhaal.
Met de telling, maar...
maar die telden heel anders. Die telden in tijdvlakken van 5000 jaar oud, van 5000 jaar ongeveer, 51, 25. En die zeggen dat 2012 een nieuw tijdvlak van 5000 jaar is begonnen. Hè? Dus 2012 is niet het einde der tijden, maar eigenlijk een nieuw begin.
Ja.
Overgang. De Hoegas die zeggen tijd gaat niet lineair, maar cyclisch, in cirkels. En zeggen zij, dat begint met de tijd eigenlijk die wij ook kennen. Hè, waarin het ijzeren tijdperk heet dat. Waarin we geloven dat we wezens van materie zijn. Waarin alles om ons heen materie is. Waarin instituten heel belangrijk zijn. Waarin macht en hiërarchie heel belangrijk is. Hè, de tijd van koningen, keizers, kerken en instituten. Dan gaan we omhoog, dus de tijd niet lineair, maar omhoog, naar een tijd die noemen ze Dwapara. En dat is een tijd van de Age of Energy, wordt het ook wel genoemd. Hè? Daarin gaan we geloven dat alles energie is. Nou, wat hoor je mensen tegenwoordig steeds vaker zeggen?
Precies waarin we zitten.
Alles is energie. Nou, Dwapara is ook een tijd van informatieverschaffing, dat we meer kennis, meer makkelijker met alle informatie om kunnen gaan. Denk aan het internet. En dan die tijdperken duren lang. En daar zijn heel veel verschillende meningen. Er zijn heel veel versies van de yugas. Dus daar ga ik niet helemaal in. Nee. Maar laten we zeggen dat zo'n tijdperk echt wel een paar duizend jaar kan duren. Net als de afgelopen 3000 jaar waar we net uitkomen. Dan gaan we naar Treya. En Treya is een tijdperk waarin mensen geloven dat alles vanuit gedachtekracht ontstaat. Telepathie. Er zijn natuurlijk best wel veel mensen die zeggen, gedachten bepalen echt wel heel veel van de werkelijkheid.
Ja.
En uiteindelijk kom je in Satya. En Satya is de Golden Age. Hè? Dus je hebt Iron Age en dan ga je over naar de Golden Age. En dat is de periode waarin alle mensen beseffen dat bewustzijn de essentie van het bestaan is. Dat is ook mensen worden ouder. En die cycli, die zijn, het is ongeveer 12.000 jaar naar beneden, 12.000 jaar omhoog. Ik noem niet exacte getallen in deze, maar om mensen ook niet te veel af te leiden. Maar 12.000 jaar omhoog. 12.000 jaar geleden, bijna mijn eigen plot gespoild. Waar denk je dat wij nu zouden zijn? Waar denk je dat we nu zijn? Als je dit zo hoort. Dus Kali, een dark age. Van macht en angst en onderdrukking. Dan kom je in de age of energy. Alles is energie. En dan kom je in de gedachtekracht en dan bewustzijn.
Ja, ik bedoel, ik ben bang dat we bijna naar beneden storten. Maar we zitten nu op de high.
Nee.
Nee?
Nee, ik volg de lezing van de yugas volgens Sri Yukteswar. Dat is de guru van Yogananda. Daar heb je vast wel
gehoord. Ja, zeker. Ja.
Zijn leraar, die heeft een boek over geschreven ook. En die lijn. En volgens hem zijn we het laatste Kali uitgekomen in het jaar 1900. Dus 1900 is de overgang begonnen van de dark ages naar de energie ages.
Ja.
En wonderbaarlijk dat tussen 1900 en 2000 is ook de tijd geweest van Einstein, van de atoombom,
precies,
van de elektriciteit. Zelfs de Reiki is in 1900 ontstaan. Dus wonderbaarlijk dat het precies, de wereld waar we leven, voldoet precies aan het tijdbeeld waar we volgens de yugas, volgens deze man dan, in terecht zijn gekomen. Dus dat betekent dat we nog een heel eind omhoog kunnen als het gaat om eerst die hele Age of Energy door.
Ja.
Misschien nog wel 3000 jaar. En dan die age of gedachten. En dan die age van bewust, die Satya.
Oh.
Dus we zijn nog lang niet terug waar we waren. Je praat over 12.000 jaar. We zitten dus onderaan.
Dat meen je niet.
Ja, en dan is het toch boeiend dat als je zegt, we zitten nu onderaan. En 12.000 jaar geleden is er een hele hoogstaande beschaving, Atlantis, ondergegaan in de oceaan door een meteorietinslag. Dus in, die gebeurtenissen en die geschriften los van elkaar, Maya's omschrijven vergelijkbare tijdgewrichten. Iets zit wel iets anders. Maar los van elkaar vertellen ze ons een verhaal. En dan ga je terug naar die piramide bijvoorbeeld. Waarvan niemand weet hoe ze die in godsnaam in die tijd bouwden. Want het waren toch steeds achterlijke, primitieve. Hè? Ze hadden wel allemaal met make-up op en zo. Die Egyptenaren, gekke dingen, mummies.
Ingewikkeld.
Als je deze theorie volgt, En wederom, ik zeg niet dat het waar is, maar als je deze theorie volgt, dan zijn we nu op een lager bewustzijn, 6000 jaar terug, ja, dan die Egyptenaren en de Sumeriërs waren, toen zij uit het laatste Dwapara, want het loopt zeg maar Kali onderaan, Dwapara, hè, dus Energy Age, Thought Age, Golden Age, dat is één, dan weer Thought Age, Energy Age.
Ja, ja.
Het gaat in cirkels. Dus zij waren bewuster en dat verklaart misschien ook waarom er piramides in Bosnië zijn van bijna 30.000 jaar oud, met beton wat we nu niet meer kunnen maken. Die waren waarschijnlijk nog bewuster. Ja,
ja. Maar, dat is dan misschien heel erg de koekeroe-bubbel waarin ik zit, waarbij ik het gevoel heb dat, misschien niet ik, maar mijn dochter Josephine zeker, die bijna volledig verlichte tijd gaat meemaken, waarbij we gewoon echt een dimensie verder zijn. Maar ik begrijp nu dat op nog wel 10.000 jaar gaat duren.
Nee, ik schat de komende, dat we die, kijk, we zitten er al in.
Ja.
Het is er al.
Ja.
En dat is, daar had je het over, je hebt Aquarius, hè? Dat is astrologisch gezien. We zijn in deze tijd overgegaan van het tijdperk vissen, wat gekenmerkt wordt, astrologisch tijdperk vissen, wat gekenmerkt wordt ook door angst, macht en onderdrukking. Na het Aquarius tijdperk dat veel meer gaat over vrijheid, liefde, verbinding. En die overgang maken we nu volgens de astrologie. Eigenlijk de westerse astrologie, maar daar kom je overal in de wereld tegen. Dus dezelfde tijd als dat de Maya's zeggen, 2012 is de overgang naar een nieuw tijdperk. Dat is dezelfde tijd als dat de Yugas zeggen, 1900 is de overgang van Kali naar Dwapara. Dat is dezelfde tijd als waarvan de Hopi-volken en de Lakota-volken in Noord-Amerika zeggen, we gaan nu een stap maken en je kunt kiezen angst of liefde, maar we komen uiteindelijk toch wel in liefde uit. De kabbalisten in Israël, die zeggen hetzelfde. Je kunt angst kiezen, je kunt de weg van liefde kiezen, maar we gaan naar een nieuw bewustzijnstijdperk. Nou, er zijn talloze bronnen over de hele wereld die ons hetzelfde vertellen. Dit is een tijd van transitie.
Ja.
En het wonderlijke is dat die Kataren ons dat ook vertelden. En die zeiden dus, toen ze in hun tijd, we komen over 700 jaar terug. En zij beriepen zich op de Bijbel. Want het laatste boek van de Bijbel is het Evangelie volgens Johannes. En daarin wordt de openbaring van Johannes omschreven.
God,
die kreeg een droom.
Lang
geleden had je het op school, hè?
Ja, precies.
Ja, in dat boek wordt omschreven dat er gebeurt iets, ik sla het even plat, waardoor de duivel nog 1000 jaar heerst. Mag ik ook nog wat tekenen? Waardoor de duivel nog 1000 jaar heerst en daarna houdt de heerschappij van de duivel op. En komen we in een nieuwe aarde. Staat in de Bijbel letterlijk zo. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde en de nieuwe zee zullen zich openbaren. Even paraphrasingen. Ja. Dus dat betekent dat we, voor de Kataren was het Evangelie van Johannes het allerbelangrijkste boek van de Bijbel. Ze hadden natuurlijk ook gewoon een Bijbel, het waren christenen.
Ja.
Maar wel een andere Bijbel, net als de Nag Hammadi-geschriften, hele andere geschriften zijn dan in de gecensureerde Bijbel die wij vandaag de dag kennen. Daar kom je hele andere dingen. Dus alle uitspraken van Jezus in het boek komen uit de Nag Hammadi-geschriften. Of het evangelie van Maria of het evangelie van Thomas. En zij zeiden dus dat zij aan het begin van die 1000-jaar-periode, de laatste 1000-jaar-periode van de duivel leefden.
Ja.
En dat we dus nu in deze tijd, als we terugkomen, komen we aan de vooravond van de nieuwe aarde.
Ja.
Maar dat kan nog 300 jaar duren. Maar wel 300 jaar de goede kant op. En daarom, je ziet nu ook nog heel veel strijd in de wereld. Er is oorlog, er zijn gebeuren nare dingen, ook in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. En dat hoort bij deze fase als een soort laatste hiccups van het oude tijdperk.
Maar ik wil naar iets. Want ik ben super blij dat we dit gesprek hebben. En ik
ben niet meer zenuwachtig, hè?
Nee, ik ben niet meer zenuwachtig. Het is nogmaals, het heeft nooit mijn hè, zoals jij echt van geschiedenis houdt. Nou ja, het is niet geen desinteresse, maar je hebt me wel een vuurtje aangestoken. Ik verwijs mensen natuurlijk met liefde ook naar jouw boek, waarbij dit in een verhaal, in een aangrijpend verhaal, echt allemaal wel verwerkt zit. Dus je leert een hoop, maar het gaat ook, en daar wil ik nu even naartoe, over het spirituele. En ik herinner mij dat bij het laatste webinar waar jij was, en hier geloof ik heel erg in, en dan, daarom klijft het ook, dat je eigenlijk, ik wil de term shortcut niet gebruiken, want dan voelt het bijna als niet echt en een soort truc. Maar als het gaat om het licht in jezelf, en dat denk ik dan wel dat allerlei vorige beschavingen veel sneller tot de essentie kwamen van waar wij nu met onze mind.
Dat is het fascinerende in de. Als je teruggaat in de tijd, hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe minder sporen van geweldje vindt.
Ja.
Dus als je dingen van 20, 30.000 jaar geleden, vinden ze geen stadsmuren, geen wapens, geen massagraven. Het lijkt erop dat dat hele dat lijden, dat echte oorlogen en dat elkaar kapot maken wat mensen kunnen, dat het echt iets is van de afgelopen 5.000 jaar. Echt een beetje een nieuwe tijdsdingetje.
Ja, nee, dat geloof ik heel
erg. 200.000 jaar mensen. Ja. Dat het echt iets is van de laatste 5.000 jaar. En het mooie is, als die tijd inderdaad, zoals Maya's en de Yuga's ons vertellen, in cirkels gaat.
Ja.
Dat betekent dus dat we uit een bewustzijn komen waarin geen geweld was. In een bewustzijn gekomen wat laag is, waarin wel geweld is en lijden. En weer teruggaan naar een bewustzijn waar dat niet is, dat geweld en lijden. Daarbij komt dat hoe hoger we komen, hoe meer we in verbinding komen met het bewustzijn. Mm-hmm. Met de bron in onszelf. Het licht in jezelf, noem ik dat altijd. En dat, ik heb natuurlijk, ja, ik ben geen historicus, hè. Ik ben gewoon een amateur die dit heel erg interessant vindt. Ik zal ook niet alle
een
feiten
amateur,
altijd...
Een liefhebber,
ja. En ik zal niet alle feiten exact goed hebben. Ik verwijs naar alle bronnen waar ik uit heb. Maar het bijzondere is dus dat hoe hoger de trilling, hoe makkelijker mensen in het verleden bij dat innerlijke licht konden.
Ja.
En omdat we nu weer in trilling aan het stijgen zijn, dat zie je, nou, begonnen we het gesprek mee, hè, met al die mensen die spiritueel ontwaken. Ja. En de trilling gaat omhoog op aarde.
Ja, exact.
Dus het wordt steeds makkelijker om je te verbinden met die bron. En de afgelopen 3000 jaar was meditatie natuurlijk iets wat monniken en nonnen deden in een periode van duisternis.
Ja.
He, want je kunt de mensheid als geheel geloofde wel in materie, maar er waren ook mensen die hadden al een satya-bewustzijn. Dat kan gewoon. Hè? Dus je kunt nu al een satya, verlicht bewustzijn hebben.
Ja.
En andersom, in satya zullen er ook mensen zijn die een laag bewustzijn hebben. Dus die monniken en die nonnen, die hadden technieken nodig die in die hele lage trilling nog ervoor zorgden dat ze naar die hoge trilling konden gaan. Maar de tijd is veranderd. De trilling, het veld, de mensheid, de matrix is anders gaan trillen. Dus we kunnen nu op een andere manier bij dat licht in onszelf komen. En waar we en ik ben echt een liefhebber en ook ik respecteer de oude tradities enorm. Hè? Dus ik wil ook niet mezelf neerzetten als een nieuw soort guru of zo. Dat ben ik helemaal niet. Alleen, ik heb wel in de loop van dit verhaal, ik heb natuurlijk een onderzoek gedaan, een historisch onderzoek, maar ik heb ook een spiritueel onderzoek gedaan.
Ik wil zeggen, jouw reis destijds, of het nou...
gaat allemaal over spiritualiteit, trauma, heling, bewustzijn, meditatie, jezelf vinden, wie je in werkelijkheid bent. En terug naar, uiteindelijk is het de hele spirituele reis, is terug naar, hey, ik ben een mens met een lichaam, naar, hey, ik ben een ziel, naar, hey, ik ben de bron in een tijdelijke vorm. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap exact wat je bedoelt.
En de meditatie zoals we het kennen is vaak gericht op, je bent een mens in het lichaam, je gaat zitten, je doet je ogen dicht, je kijkt naar binnen en je kijkt zo, je gaat jezelf zien, hey, ik ben helemaal geen lichaam.
Nee.
Hey, ik ben helemaal geen persoon. Hey, die gedachten en emoties die ik elke dag ervaar, die ben ik helemaal niet. Hey, hoe dieper je gaat, uiteindelijk, op een gegeven moment kom je in staten van zijn, waarin hey, ik ben mijn karma niet.
Nee.
En uiteindelijk kom je in staat van zijn, wat vind ik ben mijn ziel ook niet.
Nee.
En dan ben je wel, daar ben ik nog lang niet. Maar er zijn absoluut meditatie monniken in kloosters die zitten. Het zijn niet de mensen die je op tv ziet. Deze mensen zitten achteraf en dan mogen alleen maar bepaalde mensen bijkomen in die kloosters. Dat zijn afgesloten delen, daar kom je niet in als leek. En maar die weg van buiten naar binnen is natuurlijk prachtig. En belangrijk dat dat er is en dat dat kan. Alleen in deze tijd kunnen we ook van binnen naar buiten.
En dit is, dat bedoelde ik met een shortcut, wat het eigenlijk niet is.
Nee, het is geen shortcut. Ook geen quick fix. Je zei dat al, hè? Je zoekt naar nieuwe taal hieromtrent. Je ziet dat ook steeds meer. Hè? Mensen die vanuit zeggen, ja, we eigenlijk leven vanuit het I am.
Yeah.
Het I am is hetzelfde als de Boeddha-natuur, is hetzelfde als de goddelijke vonk in de ziel, die de Kataren noemden. De bron, uiteindelijk misschien wel God. Hè? Er zijn allerlei verschillende termen voor. En die termen komen ook uit allerlei verschillende tradities en tijden, maar ze omschrijven iets wat eigenlijk niet te omschrijven is, wat je alleen maar kunt ervaren. Dus in de loop van de afgelopen 15 jaar ben ik technieken gaan ontwikkelen vanuit al die tradities waar ik ben geweest. Over de hele wereld. Ik ben bij meer dan 35 leraren in de leer geweest. Ik ben zelf helemaal niet verlicht, hè, laat me wel zijn. Maar wel gaan kijken naar best practices eigenlijk. Hè. En toen ontdekte ik op een gegeven moment, wacht eens even, je kunt ook, want we zijn al verlicht. Die bron in jezelf, daar hoef je niet naartoe, die is er altijd al.
Precies.
Dus daar kunnen we ook direct verbinding van maken, mee maken. Nou, dan kom je ook op bijvoorbeeld Cursus in Wonderen, hè, wat ik een fantastisch boek vind, ja, wat hier ook over gaat. Ja. Eigenlijk exact hetzelfde verhaal vertelt.
Ja.
Ik heb daar veel gesprekken over met David de Kok, ja, die kan er zo fantastisch over praten. En dan kom je dus bij eigenlijk, oh wacht even, we zijn dat licht al in onszelf. Dus als er manieren zijn, en die zijn er, die heb ik ontdekt, om ons te verbinden met dit licht in onszelf. Wacht eens even, dan kun je van daaruit van binnen naar buiten gaan mediteren. Dus dan ga je eigenlijk al vanuit wie je in werkelijkheid bent, wat je niet kunt omschrijven met je mind of bevatten, maar wel kunt ervaren. Vanuit wie je in werkelijkheid bent, ga je kijken naar die zielslagen. Ga je kijken naar die mentale lagen, die overtuigingen, die gedachten. Ga je kijken naar die emotionele lagen, dat trauma, je oude pijn, je emoties, je gevoelens. Ga je kijken naar die fysieke lagen, je persoonlijkheidsstructuur, je gedrag, je lichaam.
Dit is letterlijk het woord ontwikkeling, hè? Dus ja, je wikkelt de dingen af en dan blijkt gewoon daar.
Precies.
Het vuur.
Alleen je doet het andersom, waardoor je vanuit een ander perspectief kijkt. Want het maakt nogal uit of ik vanuit een persoon in een lichaam kijk naar mijn conditionering, waar we het eigenlijk over hebben.
Ja.
En dan één woord met wie ik in werkelijkheid ben.
Ja.
Of ik ga eerst naar wie ik in werkelijkheid ben en ga van daaruit naar mijn conditionering kijken. Dan ga ik hele andere dingen zien. En dan vallen kwartjes dus ook veel sneller dan dat je de traditionele weg neemt.
Ik moet zeggen, ik vind het fantastisch hoe je nu wel degelijk een beetje woorden eraan kan geven. Maar in de basis is dit iets wat je dus, nou je zei het al, echt moet ervaren.
Ja.
En ik verwijs met jouw goedkeuring, ik neem aan dat dit iets is wat tot in lengte vandaag beschikbaar is bij jou, ook nu tegenwoordig in de app, naar het licht in jezelf, zo heb je dat ook genoemd. Ja, als ik zeg programma of cursus, dan doe ik het eigenlijk tekort aan, moet ik eerlijk zeggen. Want het is dit, maar dan met practices. Dus ja, het is deze informatie die je ook daar nog een keer duidelijk geeft. Ja, ik kan alleen maar zeggen, als je dit interessant vindt, en dat vind je, want anders check je koekeroe niet. Ga dit doen, want ja.
Nou ja, wat ik mocht ontwikkelen zijn stappen waarin je het eerst leert om je te verbinden met die bron in jezelf. Vervolgens van daaruit leert, hey, hoe kan ik bepaalde trauma's en lage trillingen in mijn veld oplossen? Van daaruit leert, hey, wat is mijn lichaam nou eigenlijk echt? En hoe voelt mijn energielichaam? Dus je ervaart je chakra's, je ervaart je energielichaam, je aura, je hele energetisch zijn. En van daaruit je conditionering gaat doorzien.
Ja.
En dan en het laatste stuk is natuurlijk, hoe zorg je ervoor dat jij je licht over de hele wereld kunt verspreiden? Want dat is waar het uiteindelijk om gaat. Hè?
En wat mij verbaasd heeft, of verbaasd, ik heb hier vaak, en het is alle twee waar, maar inmiddels eigenlijk door dit licht in jezelf programma, denk ik toch, oké, mediteren kun je wel leren. Hè, dus ik heb altijd geroepen, en dat is ook waar, het is geen wedstrijd, of dit is gewoon, je moet het doen, en nou ja, dan train je jezelf automatisch in. Maar ik ben daar nu toch wel een beetje van gedachten veranderd. Want dit is echt een meditatietraining.
Ja, het zijn hele energetische meditaties.
Ja.
Hè? En je leert dat ook stap voor stap. En weet je, ik wil nog wel duidelijk zeggen, ook in respect naar al mijn eigen teachers. Ik beoefen zelf bijvoorbeeld Vipassana meditatie. Mm-hmm. Ik ben een fan van Dzogchen, van Zen boeddhisme, van Osho meditaties. Dus het is niet beter of...
Nee.
Nee, het is gewoon een andere weg. En beide wegen werken. En deze weg is nieuwer, omdat het... Ja, en ik ben ook niet de enige die dit op aarde brengt. Want er zijn meer mensen, want het is van nu. En ja, dan bepaalde mensen pikken het op. Dus je komt het op de hele planeet, kom je mensen tegen die zeggen... Hey, kan ook andersom.
Ja.
Maar beide wegen werken. En de weg van buiten naar binnen is natuurlijk een paar duizenden jaren lang beproefd.
Dat is, als we het hebben over eerder...
Ja, en dit is nieuw.
Ja. Ja, of even oud.
Eigenlijk dus heel oud, ja precies. Ja, dat is het. Ja.
Ja, ik denk dat we het hierbij moeten laten, Robert.
Ik vond hem mooi.
Ja, ik ook. Ik vind het fascinerend ik ben benieuwd hoe dit gesprek beklijft. Omdat het echt wel even wat anders is dan menig koekeroe aflevering. Ook weer niet, want het gaat heel erg over de essentie in het licht. Als mensen geïnteresseerd zijn in waar we het zojuist over hadden, nogmaals, dat moet je gewoon ervaren. Ik zal een linkje zetten in de beschrijving. Ja.
Misschien nog wel goed om even te zeggen, Giel, dat het licht in jezelf niet gaat over verloren beschavingen.
Nee, nee,
dat
nee,
gaat
nee.
Echt over spirituele beoefeningen en verloren beschavingen. Ja, daar hebben we natuurlijk boeken over geschreven. Daar zal ik de komende tijd ook cursussen in gaan geven. En lezingen geven ga ik.
Ja, dat begrijp ik.
Staat het een en ander gepland. Dat ik wil dit verhaal natuurlijk gewoon graag vertellen.
Ja. Nee, dat precies. Het zijn twee dingen.
Het zijn twee dingen.
En dat is het boek. En natuurlijk staat het in de boekenkast ook met de andere bronnen die je noemde. En nou, dat is een aanrader. Daarom zit je hier in de basis. Maar ik vind het toch, en dat is mij nu ook wel duidelijk geworden, hoe je het breder kan trekken naar even, ja, niet dat alle, dit bedoel ik niet egoïstisch, what's in it for me, maar ook wel een beetje.
Ja.
En dat is uiteindelijk dus het licht in jezelf, waar nou bijvoorbeeld de Qataren al veel verder in waren, ja. Maar waar we veel van kunnen leren. Dankjewel.
Met heel veel plezier.
En laat vooral eerlijk weten hoe je deze hebt ervaren. Ik ben benieuwd. Er roept een bepaalde plicht.
Heerlijk.
Waar ik ook heel veel zin in heb. Dit was Koekeroe. Tot de volgende. Zonnegroet.
Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym. En Marieke van Meijeren, van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selij. De lichtwerker Tijn Tauber. En de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.